Gemeente, wij openen Gods heilig en onfeilbaar woord in Paulus' brief gericht aan de gemeente van Rome. En wel Romeinen 5, waarvan we lezen van vers 1 tot en met 11. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus, door welke wij ook de toeleiding hebben door het geloof tot deze genade, in welke wij staan en roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. En niet alleenlijk dit, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, wetende dat de verdrukking lijdzaamheid werkt, en de lijdzaamheid bevinding, en de bevinding hoop. En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons is gegeven. Want Christus, als wij nog krachteloos waren, is te zijner tijd voor de goddelozen gestorven. Want nauwelijks zal iemand voor een rechtvaardige sterven, want voor de goede zal mogelijk iemand ook bestaan te sterven. Maar God bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren. Veel meer dan zijn we nu gerechtvaardigd door zijn bloed, zullen wij door hem behouden worden van de toorn. Want indien wij, vijanden zijnde met God, verzoend zijn door de dood zijn zoons, veel meer zullen wij, verzoend zijnde, behouden worden door zijn leven. En niet alleenlijk dit, maar wij roemen ook in God door onze Heer Jezus Christus, door welke wij nu de verzoening gekregen hebben. Gemeente, wilt u zien dat God rechtvaardig is? Ga dan naar Golgotha. Daar zie je dat God rechtvaardig is. Zo rechtvaardig dat hij nog eerder de zonde straft aan zijn eigen zoon, dan dat hij de zonde ongestraft zou laten. Dus jongelui, God houdt de zonde nooit ongestraft. En of de vervloeking ligt nog op jezelf, of Christus heeft ze op zich geladen. Maar God gaat daar niet zomaar aan voorbij. God is rechtvaardig, tot in der eeuwigheid. Maar gemeente, als u zou willen zien dat God ook liefde is, want ook dat is waar, ook dan moet u terecht op Golgotha's kruisheuvel. Want daar zien we dat God de wereld al zo lief heeft gehad, dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Ja, gemeente van Scherpenissen, Christus kruisdood is voor ons een bevestiging, oftewel een bewijs van Gods liefde. Want waar blikken wij dieper in Gods liefdeshart dan daar op Golgotha's kruisheuvel, waar de Heere zijn enige geboren zoon geeft tot een offer, tot een rantsoen voor velen, opdat wij in het oordeel niet zouden omkomen, maar het eeuwige leven zouden hebben. Christus kruisdood, een bevestiging van Gods liefde. En gemeente, onze tekst kunt u vinden in het voorgelezen schriftgedeelte Romeinen 5 van vers 8 tot en met 10. Waar we lezen, maar God bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaars waren. Veel meer dan zijn we nu gerechtvaardigd door zijn bloed, zullen wij door hem behouden worden van de toorn. Want indien wij vijanden zijnde met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, veel meer zullen wij verzoend zijnde behouden worden door zijn leven. Christus kruisdood, een bevestiging, oftewel een bewijs van Gods liefde. Twee aandachtspunten voor de preek. In de eerste plaats staan we erbij stil. Wat Christus dood voor een gelovige of voor een zondaar betekent. In de tweede plaats staan we erbij stil. Wat Christus leven voor een gelovige betekent. Gemeente, eigenlijk was Paulus al klaar om de rechtvaardiging door het geloof uiteen te zetten toen hij begon met Romeinen 5, vers 1. Hoe heerlijk heeft hij niet ons onderwezen in de rechtvaardiging die door het geloof alleen is. En heeft het voorbeeld genomen van vader Abraham. Abraham, die al gerechtvaardigd was, zelfs nog voordat hij besneden was. Alleen en alleen ook maar door het geloof alleen. En zo is hij een vader geworden van hen die uit de besnijdenis zijn, maar ook van hen die niet uit de besnijdenis zijn en alleen door het geloof de Heer Jezus Christus hebben mogen omhelzen. Abraham geloofde God en het is hem gerekend tot rechtvaardigheid. En nu is het in Romeinen 5 vers 1 waar Paulus als het ware de conclusie op maakt. En gemeente, het klinkt als een machtig slotakkoord. Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Kijk, en dat is nu van het grootste belang, hè? Dat je vrede hebt bij God. Ja, Paulus zegt, wij hebben die vrede. Hij zegt hier niet, wij gevoelen vrede, zo af en toe eens. Nee, Paulus heeft het hier over een staat waarin hij verkeert. Hij zegt, zo is mijn verhouding tegenover God. Ik heb vrede met God. Nou, dat moet je weten. Niet zozeer of je wel eens een klein beetje rustig bent van binnen, maar je moet weten dat het vrede is tussen God en tussen je ziel, op grond van het bloed van Christus. Vrede. Door het bloed van het lam. Ja, dan kun je maar beter met heel de wereld oorlog hebben, bij wijze van spreken, of met 100 werelden in oorlog verkeren, dan dat er nog een oorlogstoestand is tussen God en tussen uw ziel. Dat is het meest erge wat er kan zijn in uw leven vandaag. Als u nog onverzoend bent, als u nog in oorlog verkeert met de levende God, de schepper van hemel en aarde. Maar Paulus die mocht weten, God is voor mij geen verterend vuur meer. Zijn toorn is geblust, zijn gramschap gestild en het handschrift dat tegen ons is, in inzettingen bestaande, is uitgewist. Want het gaat hier om een getekende vrede, vrede op grond van recht. Ja, zegt Paulus, want door Christus immers hebben wij de toegang tot God gevonden, door welke wij ook de toeleiding hebben door het geloof tot deze genade. De toegang tot God de Vader hebben we alleen maar door Christus. Hij heeft zich immers zelf geopenbaard als de weg, de waarheid en het leven. En zoals onder het Oude Testament een priester niet voor Gods aangezicht mocht verschijnen zonder dat hij bloed bij zich had in de schaal, zo kunnen we voor Gods aangezicht niet verschijnen, zonder dat we mogen weten van het bloed van de Heer Jezus Christus. Want zijn bloed, in zijn bloed is immers de weg geopend. Zijn bloed is immers altijd levendig, altijd fris, altijd krachtig. En door die weg alleen kunnen we voor Gods aangezicht naderen. En Paulus leeft hieruit. Hij wil zeggen, al word ik dan oud en gebrekkig, al krijg ik dat te maken met veel tegenslag in mijn leven. Dit is mijn levensbeginsel. Hier steun ik op. Hier rust ik op. Hier leef ik uit. Niemand kan dit van mij wegnemen. En Paulus die roemt erin. Hij schrijft het hier in welke wij staan en roemen. In de hoop der heerlijkheid Gods. Hij stond hierin onbewegelijk vast. Niemand kreeg hem van dit fundament af. En hij roemt erin. Roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. Ja, wij vinden dat vaak al gauw verdacht, hè, roemen. Wij houden daar meestal niet zo van. Nou, gemeente, ik kom ze graag tegen, hoor. Zij die werkelijk hun leven verloren hebben. Aan de voet van het kruis, die alleen al maar roemen kunnen in die ander. In de Heer Jezus Christus, de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Nou, Paulus ook, zijn hart was er vol van. Hij zag uit naar de dag, waarop hij bij zijn meester zou mogen zijn. Want die dag, die was hem zeer verre het beste om met Christus te zijn. Dan komt er een einde aan zijn strijd. Dan komt er een einde aan zijn verdrukking. Dan komt er een einde aan de strijd met het vlees en de wereld en ga zo maar door. Maar Paulus, je kunt nu wel roemen en mooi praten. Maar zo'n makkelijk leventje heb je toch niet. Moet je eens even kijken, Paulus, wat je straks te wachten staat. Voor de beesten geworpen, stokslagen gehad, gegezeld, voor de keizer verschijnen. Schipbreuk geleden, gevaren in de stad, gevaren op het land, ga zo maar door. Paulus, wat heb je toch allemaal niet meegemaakt? Heel de wereld stort zich over je heen. Nou, Paulus, daar sta je dan, met al je geroem en al je geroep. Daar sta je dan zeker wel met een mond vol tanden. Maar nee, Paulus staat niet met een mond vol tanden. Paulus, die zal zijn hoofd niet vertwijfeld schudden. Al lijkt hij dan meer op een bedelaar dan op een koning. Nee, want Paulus roemt niet alleen in de hoop der heerlijkheid Gods, maar Paulus die heeft ook geleerd om te roemen in de verdrukkingen. En dat is een grote genade. Als de Heer ons dat leert, hij roemt ook in de verdrukking. We kunnen dat hier lezen en niet alleen dit, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, wetende dat de verdrukking lijdzaamheid werkt. Paulus die weet dat alle dingen mede moeten werken ten goede, alles. Luther, een bekende reformator, had een omvangrijke bibliotheek. En toch schrijft hij ergens, hij zegt van het boek der verdrukking, daar heb ik het meeste van geleerd. Dat is het beste boek uit mijn bibliotheek. Het boek der verdrukking. Want de verdrukking werkt lijdzaamheid. De verdrukking is nodig om toebereid te worden op het hemelleven. Om als het ware klaargekneed te worden voor het koninkrijk Gods. Om meer en meer het beeld van de Heer Jezus Christus te gaan vertonen. Want door die verdrukking heen leren we lijdzaamheid. Zo leren we verdragen. Lijdzaamheid. En de lijdzaamheid die leert ons bevinding. En de bevinding hoop. Bevinding, oftewel bemoediging, versterking, verdieping in het geloofsleven. En de bevinding hoop. Hoop op God, laat oog naar boven. Want ik zal hem nog loven. Hij is de menigvuldige verlossing. Mijns aangezicht en mijn God. Als christen in de christenreis van Bunyan door de doodsjordaan heen moet gaan om te komen in Emmanuels land, dan voelt hij de grond onder zijn voeten wegzinken. Maar dan is hoop naast hem, kameraad, hoop. En die vestigt, die zegt tegen hem, als gij zult gaan door het water, ik zal bij u zijn. En door de rivieren, zij zullen niet overstromen. Hoop op God, mag u dat hebben in uw hart. Als uw levenstent meer en meer aftakelt, zodat u mag zeggen, ja, ik hoop op de Heer, want ik zie niet op de tijdelijke dingen, die zijn maar tijdelijk. Maar ik zie op de eeuwige dingen, de dingen die niet zichtbaar zijn, maar die ons God beloofd heeft in zijn woord. Die hoop beschaamt niet. Nee, daar kom je niet bedrogen mee uit. Want het gaat hier niet over valse hoop. Dat kan ook. We kunnen ook zelf ook zomaar van alles wijs maken. Dat is waar. Maar dat gebeurt hier niet. Nee, het is hier geen hoop tegen beter weten in. Maar Paulus, hoe weet je dat dan? Dat je de juiste hoop hebt op God. Nou, zegt Paulus. En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons is gegeven. Paulus zegt, de liefde van God is in onze harten uitgestort door de Heilige Geest. Ken je dat? De liefde van God in je hart. Is het wel een springvloed in je hart geweest? Springvloed in je hart. Zodat je geest uitging, je ziel ging uit vanwege zijn spreken. Heer, uw stem is zoet. Boven al het rumoer van deze wereld uit, was daar de stem van de overste leidsman. De voleinder van het geloof, die tot je sprak. Die je zonden wegkuste en vol liefde zijn armen als het ware om je heen sloeg. Zodat je je mocht laven aan zijn borst en drinken van het levende water dat hij u gaf. Dat in u werd een stroom opspringende tot in het eeuwige leven. Mag u daar iets van weten? De liefde Gods in uw hart. Ja, maar bedoelt Paulus hier dan zuiver en alleen een ervaring van binnen die ik koester? Nou, dat gaat er niet buitenom. Want hij zegt, de liefde van God is uitgestort in ons hart. Nou, dat hart, dat zit hier. Dus het ging niet buiten hem om, als het hier gaat over de liefde van God. Maar laten we wel goed lezen. Want het gaat hier wel over de liefde van God. Het gaat hier niet over de liefde van Paulus. Nee, Paulus zit niet op de lijn van hen die de liefde maken tot een verdienstelijk werk, om zo nog wat toe te kunnen brengen aan de zaligheid. Nee, dat doet Paulus niet. Want deze liefde die komt van buitenaf. Deze liefde komt van buitenaf. Weet je, Paulus heeft een oog gekregen voor de liefde van God. Heb u, heb jij daar ook al oog voor gekregen? En waar ontdek je die liefde dan? En waar zie je die liefde tentoongespreid? Waar zie je dan het bewijs van Gods liefde? We zijn de preek begonnen om te vragen, om aan u te vragen waar we kunnen zien dat God zondaars lief heeft. Toen hebben we u verwezen naar Golgotha's kruisheuvel. Ja, daar. Daar ontdek je het. Paulus neemt ons mee vanmorgen naar Golgotha. Want wat gebeurde daar op Golgotha? Weet u wat daar gebeurde, gemeente? Er waren twee partijen. Mag ik u eerst de eerste partij beschrijven? De eerste partij bestond uit krachtelozen, goddelozen, zondaars en vijanden. Paulus zegt het hier. Krachtelozen, goddelozen, vers 6. Daar lezen we dat. Zondaars, vers 8 en vers 10, vijanden. Dat zijn geen positieve termen, gemeente. Nee. Daar zien we die uitzinnige menigte staan. Bij Golgotha's kruis. Vijanden. Vijanden van God en van zijn Christus. Gemeente, mensen van gelijke beweging als wij. We zouden kunnen zeggen, ons soort. Dat bent u en dat ben jij. Heb je het al geleerd? En zijn de Joden niet Heer Jezus die u kruiste? Nee, ik kost hem die slagen, die smarten en die hoon. Ik heb het geroepen, kruist hem. Is je dat al tot schuld geworden? Ons vergrepen aan de Zoon van God, gemeente. Het staat er met de mens niet zo best voor. Het gaat hier over krachtelozen, goddelozen, zondaars, vijanden. Ja, dan moet u Romeinen 3 maar eens lezen. En Paulus heeft dit ook vast in zijn achterhoofd gehad. Hij heeft dat immers net allemaal opgetekend. Romeinen 3, waarvan de mens geschreven staat. Dat we de weg des vredes niet hebben gekend. En dat er vernieling en ellendigheid in al onze wegen is. Dat onze voeten snel zijn om bloed te vergieten. Zo zijn wij. Stel je voor dat je zou moeten solliciteren. En dan moet je een cv opstellen. Zo noemen ze dat toch, een curriculum vitae. Waar al je gegevens in staan. En de eerste vraag is, wat is je naam? Wat is je naam? En je vult in goddeloze. De tweede vraag, wat is je nationaliteit? Ik ben een vijand. Derde vraag, wat zijn je kwaliteiten? Krachteloos. En dan ten vierde, wat zijn je prestaties? Ik ben een zondaar. Dat is een doelmisser. Ik zit er altijd naast. Er komt nooit iets goeds van mij terecht zo. Nooit in staat om tenminste het doel te bereiken waartoe ik geroepen ben. Nu, u zou toch wel begrijpen, gemeente, dat zo iemand als eerste afgewezen zou worden. Krachtelozer. Nou, dat zijn we. Heb je dat al ontdekt? De kanttekening zegt ervan, we zijn onmachtig namelijk om onszelf te verlossen. Als overwonnen door de zonde, gelijk als van een dodelijke ziekte. We maken onze schuld alleen maar dagelijks groter, krachtelozer. En heb er alsjeblieft geen medelijden mee, gemeente. Want zo was het niet in de staat der rechtheid. Maar zo zijn we geworden vanwege onze afval van God. Krachteloos. Nu kunnen we niet meer goed doen. We kunnen alleen maar kwaad doen. Tegenover God. Krachteloos, daar lig je nu. Dood door de zonden en de misdaden. En dan het tweede. We zijn goddeloos. Zonder God zijnde. Ons niets aantrekkend van Gods eer in ons leven. Zondaar. Doelmisser. Vijand in conflict met God. De wapens opgenomen tegenover de levende God. Op voet van oorlog staande met God. O gemeente, dan kunnen we toch niet anders zeggen vanmorgen als Gods gramschap dubbelwaardig. Dat geldt van mij. Dat geldt van jou. Dat geldt van ons allen. Wij liggen onder het oordeel van God. Vloek en doemwaardig. Een verloren mensengeslacht. Met een hart dat boos is van de jeugd aan. En nu de andere partij op Golgotha. God. De heilige. De verhevene die een ontoegankelijk licht bewoont. En wat doet God? Gaat God nu afrekenen? Afrekenen met die zondaar. Met die mens. Die zich niet onderwerpen wil aan de wet van God en het ook niet meer kan. Dat zouden we toch redelijkerwijs kunnen verwachten, gemeente. Met zo'n wereld wil je toch niets meer te maken hebben. Laat staan je leven daarvoor geven, toch? Kijk, het gebeurt wel eens in oorlogssituaties. Dat de een zijn leven geeft voor een ander. Tenminste voor een vriend. Dan gebeurt dat soms wel eens, niet zo vaak. Want dat is het grootste offer dat je voor een ander kunt geven. Je leven voor een ander geven. Want nauwelijks zal iemand voor een rechtvaardige sterven. Want voor de goede zal mogelijk iemand ook bestaan te sterven. Dat komt nog wel eens voor. Maar dat doe je dan niet voor een vijand. Maar nu het onverwachtse. Het evangelie van onze Heer Jezus Christus. Maar God bevestigt zijn liefde jegens ons. Dat Christus voor ons gestorven is. Voor wie dan? Voor vrienden? Voor mensen die het goed deden? Nee. Voor krachtelozen. Voor goddelozen. Voor vijanden. Voor zondaren. God bevestigt zijn liefde jegens ons. Dat Christus voor ons gestorven is. Voor wie? Voor een krachteloze. Voor een goddeloze. Voor een zondaar. Voor een vijand. Dus. Is dat nog geen wonder? Dus wat is nou de liefde die mijn hart geraakt heeft? Dat is deze liefde. Wat is nou de liefde die mij standvastig doet staan te midden van de verdrukking? Gemeente, dat is deze liefde. Die onpeilbaar diep is. Zo diep. God de Vader. Die zijn zoon lief had met een eeuwige liefde. Met een verrukkende liefde. Heeft zijn enige zoon overgegeven. Overgegeven in de smadelijke dood van het kruis. Opdat ik niet verloren zou gaan, maar het leven zou hebben. Weet u wat er gebeurde op Golgotha? Wat God lief had, scheen hij te haten. En wat hij haatte, had hij lief. Dat gebeurde op Golgotha. Het leek wel alsof God met de boze mens zou samenspannen om zijn eigen zoon het leven te benemen. God had blijkbaar lief. Een gevallen wereld. Zo lief. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven. Maar het eeuwige leven hebben. Dus God rekende niet af. Met de wereld op Golgotha. Maar God rekende af. Met zijn eigen zoon. God bevestigt zijn liefde. Kijk. Ware liefde moet zich bewijzen. Wij kunnen hele mooie praatjes erop nahouden, maar als het erop aankomt, dan trekken wij ons maar weer al te vaak terug. Of dan hebben we allerlei uitvluchten. Maar nu kwam het er echt op aan. De mens moest voor eeuwig verzinken in de nacht van de eeuwige duisternis. Maar dat was de Vader. En in zijn oneindige liefde gaf hij zijn zoon. En daar was God de Zoon. En in zijn oneindige liefde zei hij, Vader, ik kom om uw wil te doen. Uw wet is in het binnenste van mijn ingewand. De ijver voor zijn huis had hem verteerd. Hij kwam naar deze wereld, alhoewel hij wist hoe goddeloos, hoe krachteloos, hoe vijandig of wij niet zouden zijn, om hem zelfs van het leven te beroven. Gemeente. En God spaarde zijn zoon niet, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. En zo heeft God zijn liefde onderstreept. God bevestigt zijn liefde. Moet God nog eerlijker, moet God nog heerlijker, moet God nog groter bewijs van zijn liefde geven voor zondaren? Dat kan toch niet? Wat had God nog meer kunnen geven dan zijn enige geboren zoon om zijn liefde te bewijzen? God maakt waar. God maakt waar wat hij in zijn woord beloofd heeft. Wat hij al tegen Adam gezegd heeft. Wat hij heeft laten zien in de offerdienst. Telkens maar weer als er een lam in de tempel gebracht werd. En geslacht voor het altaar. God maakt waar wat hij gezegd heeft door de mond van de profeten. Christus voor ons gestorven. Als wij nog zondaars waren. Dus inwoners van Rome, besef het maar goed. Wij waren nog volop heidens. De gemeenteleden van Rome waren nog te vinden in de amfitheaters. En in de tempel van Zeus. En toen stond er al een kruis op Golgotha's heuvel. Wij knielden nog voor een boom hier. In onze lage landen. Wij waren nog bang voor Wodan en Donar en ga zo maar door. Verzonken in het duistere heidendom. En toen stond er al een kruis op Golgotha's heuvel. Een ruwhouten kruis. Daar op die heuvel. God bevestigt zijn evangelie. God bevestigt zijn liefde jegens ons. Dat Christus voor ons gestorven is. Als wij nog zondaars waren. En dat evangelie mag nu gepredikt worden. Aan alle creaturen. En toch gemeente. Toch nog even terug naar die tekst waar Paulus zegt dat de liefde van God uitgestort is in zijn hart. Want deze beide teksten hebben alles met elkaar te maken. Als er staat dat Paulus zegt dat de liefde van God in zijn hart is uitgestort, dan heeft dat alles te maken met onze tekst. God bevestigt zijn liefde jegens ons. Dit staat niet los van elkaar. Ja, we zouden zelfs kunnen zeggen, het ene is een gevolg van het andere. Ook de kanttekening legt dit verband. Want gemeente, dat er een kruis gestaan heeft, dat staat vast. En mijn tong is te kort om dat wonder te vermelden en daarvan te prediken, zoals het zou moeten. Dat voelen we. Maar, nu zegt Paulus dat die liefde van God ook in zijn hart is uitgestort. En dat staat niet los van elkaar. Hij wil eigenlijk zeggen, wat er op Golgotha gebeurde. Dat gebeurde al toen er van mij nog niets bekend was. Ja, 2000 jaar geleden. Toen gebeurde dat. Toen ik nog een goddeloze was. Maar nu moeten we goed lezen, gemeente. En weet u wat nu het merkwaardige is? Nu staat er, maar God bevestigde. Nee, dat staat er niet. Er staat niet God bevestigde. Maar God bevestigt. Dat is tegenwoordige tijd. God bevestigt zijn liefde jegens ons. Dus dat is nu. God doet dat nu. Gemeente, wat gebeurt hier? Weet u wat hier gebeurt? Dit is nu het wonderlijke van het evangelie. Wat nu heils historisch gezien 2000 jaar geleden gebeurd is, wordt nu door de Heilige Geest onder de prediking van het evangelie aan mijn hart bevestigd. Dat wil de Heere doen. Dus wat is dat nu? Als de liefde van God in je hart uitgestort is, daar word je aan de voet van het kruis gebracht. Daar wordt het kruis als het ware vanmorgen opgericht in ons midden. En daar leer je nu buigen voor het kruis dat er 2000 jaar geleden stond. Maar het wordt nu als het ware in je tegenwoordigheid geplaatst. God bevestigt zijn liefde jegens ons. Nu, vanmorgen, als je geraakt wordt door de Heilige Geest onder de prediking. dan wordt het realiteit voor je. Kijk, en dat is zo nodig. Is dat gebeurd in uw leven? Zo aan de voet van het kruis gebracht. Dat betekent heel veel, dat betekent alles. Als je daar onweerstaanbaar naartoe getrokken wordt door de Heilige Geest, dan komt er een tijd in je leven, dan blijft er niets van je over, dan alleen maar een zondaar, een krachteloze, een goddeloze, een vijand. Maar zo kwam ik, met twee lege handen. O God, ik heb niets om te betalen en ik sta schuldig voor uw gericht. Maar ik knielde aan de voet van het kruis en door de Heilige Geest stroomde de liefde van God door mijn hart. Het raakte me. De liefde van God de Vader. De liefde van God de Zoon. De liefde van God de Heilige Geest. En ik bekende die liefde. Het was een realiteit nu. Gemeente, ken je dat in je leven? De liefde van Christus te bekennen. Die ons verstand zeer ver te boven gaat. God bewees zijn liefde door mij niet over te hebben voor de ondergang, maar door mij te redden uit de klauwen van de vorst der duisternis, door mijn voeten te zetten op een rotssteen, zodat ik niet onder zou gaan en verzinken in de eeuwige nacht, maar het leven zou hebben in zijn naam. Kijk, dat is gebeurd bij Paulus. En daarom kon Paulus ook roemen in zijn verdrukkingen, want niets en niemand kon hem scheiden van de liefde Gods in de Heer Jezus Christus. Kijk, en als je dat geheim kent, dan komt er toch een keerpunt in je leven, hoor. Dan gaat alles op de schop, echt waar. Dan blijf je niet zomaar dezelfde. Nee. Nee, dan ga je ook niet op je tenen lopen, dat bedoel ik ook niet. Nee, maar dan ontstaat er wel wederliefde in je hart. Dat zal ik de Heere vergelden voor al zijn weldaden aan mij bewezen, gemeente. En als er dan opnieuw een cv opgesteld zou moeten worden, ja, dan is het toch geheel en al anders. Want dan is mijn naam geredde zondaar. Dan is mijn nationaliteit niet meer een vijand, maar van een vijand een vriend geworden. Een vriend, kan dat dan? Ja. Prestaties, ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft. Dat is wat. Kwaliteit, gerechtvaardigd, verzoend door het bloed van de Heer Jezus Christus. Ge mag dat ook. De cv van uw leven zijn door Gods genade. Ben ook verzoend met God. Waarvoor je nog bij de rebellen, bij de opstandelingen, gemeente. Dat kan toch niet. Dat kan toch niet waar zijn. En Paulus die gaat verder. En Paulus die zegt, als God ons dan zo lief gehad heeft toen wij nog zondaars waren. Als God ons dan zo lief gehad heeft toen wij nog zondaars waren. Hoeveel te meer zal hij ons nu lief hebben. Zullen wij door hem behouden worden van de toorn. Zal hij ons dan nu niet lief hebben als zijn geliefde kinderen. Die gezalig zijn in zijn bloed. Hij zal ons nu nog veel meer lief hebben. Dat is toch zo. Je kinderen liggen je toch het meest na aan je hart. Zo is het bij God ook. Je kinderen, die hou je toch bij het vuur weg. Dat doet God ook. Hij laat zijn kinderen niet omkomen in dure tijd. Nog hongersnood, maar hij bewaart ze als het zwart van zijn oogappel. Hij slaat ze alle dagen gade. Hij rukt ze uit alle benauwdheid. En hij zet hun voeten op de weg des vredes. God had ons lief, wil Paulus zeggen. Ter bemoediging, God had ons lief toen wij nog zondaars waren. Hoeveel te meer heeft hij ons dan nu lief om ons te bewaren van de toorn. Toch? Nu dan, wanneer wij gerechtvaardigd zijn door zijn bloed, kan niets en niemand ons meer verdoemen. Kunnen we niet meer omkomen in dure tijd nog hongersnood. Ja, Gods kind zal behouden worden van de toorn. Hou je daar rekening mee? De toekomende toren, daar zwijgt de Bijbel niet over, hoor. Die dag die straks zal komen, rokende als een oven, waarbij de hemelen met een gedruis voorbij zullen gaan, de elementen op de aarde zullen vallen. Onze God zal komen, rondom hem zal het zeer stormen. Daarom roep ik u ook toe, gemeente, ontvlie de toekomende toren. Alleen zij die verzoening gevonden hebben in het bloed van Jezus, zullen behouden worden van de toren van God. Gemeente, daar moet je voor eeuwig onder verzinken. Ja, die toorn heeft Christus voor de zijnen geblust. Maar als je geen deel hebt aan de Heer Jezus, dan zal die toren van God straks over je uitgegoten worden. Tot in alle eeuwigheid, gemeente. Weet je waarom? Weet je waarom? Zeker omdat ik een zondaar was? Nee hoor. Zeker omdat ik krachteloos was? Nee hoor. Zeker omdat ik goddeloos was? Nee, ook dat niet. Omdat ik een vijand was? Nee, ook dat niet. Weet je waarom? Want God heeft zondaren lief gehad. Weet je waarom wel? Die toren zal over je uitgegoten worden. Omdat je hier geen boodschap had aan de uitgietingen van Gods liefde daarom. Dan blijft er alleen maar toorn over. Paulus schrijft in de brief aan de Hebreeën. Dan is er geen slachtoffer meer over voor de zonde. Alleen een schrikkelijke verwachting en oordeel des vuurs. Die de tegenstanders zal verslinden. Nou, bij een tegenstander. Niet alleen een tegenstander. In die zin dat je een vijand bent. Maar dan ben je ook een tegenstander van het evangelie, gemeente. Zo'n grote zaligheid. Geen acht geslagen. En als je nu een liefhebbend God versmaalt, gemeente. Ik zeg het in alle ernst. In alle liefde. Als je nu een liefhebbend God versmaalt. Ja, dan blijft er alleen maar een toornend God over. Onthoud dit. Als je een liefhebbend God versmaalt. Dan blijft er alleen maar een toornend God over. En dan zul je die straks moeten ontmoeten, gemeente. Hoe zou je dat ooit kunnen? En dan komen we weer vers 10, gemeente. En dan zien we dat Paulus alle zaken nog meer een keer herhaalt. Want hij zegt, want indien wij vijanden zijnde met God verzoend zijn door de dood van zijn Zoon. Veel meer zullen wij verzoend zijnde behouden worden door zijn leven. O diepte van rijkdom. Want wat zegt Paulus eigenlijk hier? Hij zegt, als de dood van de Heer Jezus Christus nu zoveel voor ons betekent, wat zou zijn leven dan voor ons betekenen? Als de dood van de Heer Jezus Christus ons zoveel heil aanbrengt, ons redt van het eeuwig verderf, en nu hebben we te maken met een levende Christus, die door de dood is heen gegaan, de dood en de hel aan zijn voeten gelegd, die het leven en de onsterfelijkheid aan het licht gebracht heeft. Ja, veel meer zullen we behouden worden door zijn leven, wat hij leeft. Hij zit als vaders rechterhand en de kerk leeft ondanks alle verdrukking. Dan zouden ze me doodgooien zoals Stefanus. Daar ziet hij de hemelen geopend en Jezus staan aan de rechterhand van de Vader. Jezus leeft en daarom zal de kerk ook leven. Ik leef en gij zult leven. Hun leven is met Christus verborgen in God. Hoog opgeborgen. Het kan er nooit meer aangaan. Hoe de boze ook woedt. God staat er zelf voor in. Wat een voorrecht om een kind van God te zijn. Om gezalig te zijn in het bloed van de Lam. Niet alleen bevrijd van hel, van verdoemenis. Niet alleen bevrijd van schuld en straf. Maar ook een recht op het eeuwige leven. En God staat er voor in. Dat al de zijnen. Straks zullen erven. Tot in alle eeuwigheid. Jezus droomt van mijn dood. En leven van mijn leven. Mag je dat ook zeggen? Hij heeft voor mij de dood ingegaan. Hoeft niet meer bang te zijn voor de dood. Maar dat niet alleen. Hij is ook opgestaan. Hij heeft ook het leven verworven. En hij deelt ervan uit. Aan allen. Allen die hem lief hebben. Die zijn verschijning hebben lief gehad. Zullen met hem leven. En straks dan moet er een einde komen aan de verderfelijkheid. En aan de sterfelijkheid. Dan zullen we altijd bij de Heer zijn. De kerk leeft met hem. Hoe komt het dan? Omdat ze met hem één plant gemaakt zijn. In de gelijkvormigheid van zijn dood. Christus hing daar aan het kruis. Maar weet u wie er ook hing? Allen. Die in hem geloven. Die met hem als het ware met eerbied gesproken geïdentificeerd zijn. Daar komt het op aan. Of je verenigd mag zijn met de Heer Jezus Christus. Door een waarachtig geloof. Dan hing hij daar niet voor zichzelf. Hij stierf niet voor zichzelf. Maar hij stierf om arme zondaren het leven te geven. Als je nou de dood in je schoenen omdraagt. En als je zegt, oh God, mijn hart is bevuild door zoveel zonden. Het is zwaar in mijn binnenste. De schuld drukt me naar beneden. Waar moet je dan naartoe? Ach, je redt het zelf nooit. Heb je het ontdekt? Bij de Heer Jezus Christus. Zijn bloed reinigt van alle zonden. En dan niet alleen. En dan niet alleen. Maar er is veel meer. Hij heiligt je ook in zijn waarheid. Hij bewaart je ook in zijn trouw, in zijn liefde, in zijn sterkte. En hij geeft je straks een plaats daar in het huis des vaders. Waar vele woningen zijn. Paulus weet, ik leef. Ik zal eeuwig leven. En kom niet om, omdat Christus leeft. Er kan geen keizer zelfs veranderingen aanbrengen. Daar staat God zelf voor in. Want Christus is niet alleen gestorven voor de zijnen. Maar die hij meen, maar is ook opgewekt. En de zijnen heeft hij meegenomen. Met hem mede in de hemel gezet. O, gemeente, als dan zijn dood ons heil aanbracht. Hoeveel te meer zijn leven, want Paulus zegt hier eigenlijk in de tekst. Veel meer zullen wij verzoend zijn en behouden worden in zijn leven. Zo staat het eigenlijk in het Grieks. Wij zullen behouden worden in zijn leven. In zijn leven. Als het ware het leven van Christus deelachtig geworden. Dat is het geheim van een kind van God. Het leven van de Heer Jezus deelachtig te mogen zijn. Gemeente, u voelt wel. Daar ligt een rotsvast fundament. Daar leefde Paulus uit. Niet uit een beetje gevoel. Nee. Het ging niet buiten het gevoel om. Want de liefde van God was in zijn hart uitgestort. Maar hij mocht weten. Waar hij zijn zaligheid op mocht gronden, op het bloed van de Heer Jezus Christus, op zijn dood, op zijn sterven, op zijn opstanding. Nu gemeente, opnieuw vanmorgen is het evangelie uit de doeken gedaan voor u. En het moet toch duidelijk nu zijn, dat alles nu alleen maar in de Heer Jezus Christus ligt. En buiten hem niets, buiten hem is de dood. Maar in hem is nu alles te vinden, wat u nodig hebt om vrede te mogen vinden bij God. Door hem zie ik de Vader in zijn liefde. En daarom kan Paulus ook alleen maar van harte roemen. In God, door onze Heer Jezus Christus. Nu gemeente, dit evangelie wordt u verkondigd. Het is u vanmorgen als het ware opnieuw aan je voeten gelegd. Geloof het en leef. Maar waarom zoudt gij sterven? Amen.